Goedemiddag gemeente, namens de gezamenlijke kerkraden heet ik u en jullie en de luisteraars thuis van harte welkom in deze leerdienst Torah en Evangelie. Mijn naam is Jelle Sijwesma en ik ben ouderling van dienst. Voorganger vanmiddag is dominee Gijsbertsen. Het orgel wordt bespeeld door Ad de Hoop. Hij verzorgt ook straks de muzikale bijdrage. Hij speelt een fuga van Brixie. De eerste collecte vandaag is voor de diaconie en de tweede collecte voor kerk en eredienst. Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de wijkfondsen. De bloemen zijn vanmorgen na de ochtenddienst gebracht naar mevrouw. Vanmorgen is stilgestaan bij het overlijden van 3 gemeenteleden. Op 26 februari overleed zuster Willempje in de leeftijd van 90 jaar. Ook op 26 februari overleed broeder Jacob op de leeftijd van 83 jaar. En op 27 februari overleed zuster Armina Francinas in de leeftijd van 82 jaar. Namens de kerkraden wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de eeuwige, die trouw blijft in eeuwigheid. De eeuwige zal met u zijn. Hoor, Israël, de eeuwige is onze God. De eeuwige is één. Liefhebben zul je de eeuwige je God met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand, met heel je kracht. En je naaste zul je liefhebben als jezelf. We zingen Psalm 45, vers 1 en 2.
Thank you.
Mooi dat jullie er weer zijn. Sidra Pekudei is aan de orde. Hebben we niet eerder aan de orde gehad in een leerdienst. Dus val ik gelijk terug op een beetje traditie, om dan maar gewoon bij het begin te beginnen van die Sidra. Ele Pekudei, zo luiden de eerste woorden en betekent dit is de berekening of dit is de telling. En dan blijkt het te gaan over gewichten aan goud, zilver, brons, die door het volk zijn aangeleverd voor de bouw van de tabernakel. En in opdracht van Mozes wordt hier precies geteld hoe groot die hoeveelheden waren aan materiaal en hoe die materialen gebruikt zijn. Een rekening en een verantwoording dus. Doodzaai. Had de Bijbel niet zonder dit stukje gekund? Vraagden ze zich ook in Joodse kring af, hoor. Maar in diezelfde Joodse kring is het gelijk ook weer reden om allerlei vragen aan de orde te stellen, zoals: wat beweegt Mozes om dit te doen? Waarom zou hij sowieso verantwoording moeten afleggen? Ten opzichte van wie is hij in principe verantwoording verschuldigd? En hoe werkt dat dan voor ons? Hoe werkt dit voor degene die verantwoording aflegt? En hoe werkt dit voor degene aan wie verantwoording wordt afgelegd? En als deze hele rekening en verantwoording dan ook nog eens gebruikt worden als een metafoor voor ons leven, dan is ook hier vanmiddag weer genoeg leerstof aanwezig om ons aan het denken te zetten over hoe we ons verhouden ten opzichte van elkaar, ten opzichte van God, wie wij zijn. Als aanvangstekst, die eerste woorden: dit is de berekening van de Mishkan, de woning, woning van de getuigenis, berekend op last van Mozes, een dienstwerk voor de Levieten. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat we hier weer samen mogen zijn, spittend, ons verdiepend in uw woord. De woorden van de Tenach, de Bijbel van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. En wij bidden u, wees nabij met uw Heilige Geest en help ons de woorden te verstaan, te wegen, te overwegen, te heroverwegen, ook in de loop van de week nog. Laat ze met ons meegaan en dat het ons te meer verbinden met hem die uw Torah zo heeft liefgehad, die daarvoor stond, die ervoor stierf, ja, die die Torah neerzette in deze wereld en bij wie wij het leven hebben. Onze Heer Jezus Christus, hoor ons in zijn naam, verbind ons met hem en met zijn volk, zijn broeders en zusters op deze aarde van alle tijden, uit genade. Amen. We lezen met elkaar de Heilige Schrift. Eerst een lezing uit het Nieuwe Testament, die komt uit Hebreeën, hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 6. En aansluitend zingen we lied nummer 971, vers 2. 971, vers 2. Hebreeën 3, vers 1 tot en met 6. U allen, heilige broeders en zusters, die deel hebt aan de hemelse roeping, richt uw aandacht op Jezus, de apostel en hoge priester van het geloof dat wij belijden, die trouw is aan wie hem heeft aangesteld. Zoals Mozes in heel Gods huis zijn taak trouw vervulde. Jezus echter werd groter eer waardig geacht dan Mozes, zoals de bouwer van een huis meer eer krijgt dan het huis zelf. Elk huis heeft zijn bouwer, maar God is de bouwer van alles. Mozes vervulde trouw zijn taak in heel Gods huis als dienaar die getuigde van de komende openbaringen. Christus echter is trouw als zoon die over dat huis is aangesteld. Wij vormen dat huis, mits we trots en zonder schroom vasthouden aan datgene waarop wij hopen. Nu uit die Sidra, ik lees het begin dus, Exodus 38, vers 21 tot en met 31. Daarna zingen we Psalm 84, vers 2 en 4. Psalm 84, vers 2 en 4. Exodus 38, vanaf vers 21. Als het niet goed gaat met het geluid, dan hoor ik het wel uit, Teun, dan ga ik daarheen. Oké. 38 vers 21, hier volgt een berekening van de hoeveelheden materiaal die voor de tabernakel gebruikt werden, voor de tent waarin de verbondstekst bewaard werd. Deze berekening werd in opdracht van Mozes door de Levieten gemaakt onder leiding van Itamar, de zoon van de priester Aaron. Bezaliel, de zoon van Uri, de zoon van Hur, uit de stam Juda, had alles uitgevoerd zoals de Heer het aan Mozes had opgedragen. Oholiab, de zoon van Achisamach, uit de stam Dan, een bekwaam vakman, had hem terzijde gestaan. Hij kon weven en borduren met blauw-purperen, rood-purperen en karmozijnrode wol en getwijnd linnen garen. De totale hoeveelheid goud die voor de vervaardiging van het heiligdom werd gebruikt, het goud dat men had afgedragen, bedroeg 29 talent en 730 shekel, volgens het eikgewicht van het heiligdom. Het zilver dat de geregistreerde Israëlieten hadden afgedragen, bedroeg 100 talent en 1775 shekel, volgens het eikgewicht van het heiligdom, 1 beka per persoon, dat is een halve shekel volgens het eikgewicht, van alle geregistreerde personen van 20 jaar en ouder, 603.550 man. 100 talent zilver werd gebruikt voor het gieten van de voetstukken van het heiligdom en voor die van het voorhangsel. 1 talent per voetstuk, dus voor 100 voetstukken, 100 talent. De overige 1775 shekel gebruikte men om de palen te voorzien van krammen en dwarsstangen en om de koppen ervan te overtrekken. De afgedragen hoeveelheid koper bedroeg 70 talent en 2400 shekel. Daarvan werden de voetstukken voor de ingang van de ontmoetingstent gemaakt. Het bronzen altaar met het hekwerk daaromheen en alle bijbehorende voorwerpen, alle voetstukken van de omheining en van de ingang tot de afgeschermde ruimte en alle pinnen van zowel de tabernakel als de omheining. Zalig wie het woord van God horen, het ook van harte bewaren. Hosanna. De laatste sidra dus van het boek Exodus loopt van Exodus 38 vers 21 tot en met hoofdstuk 40 vers 38. Exodus, 40 hoofdstukken. Leuk voor de 40 dagen tijd. Ja. Elke dag een hoofdstuk. Hij gaat wel ergens over. Het lijkt wel een soort revanche voor het boek Genesis. Genesis begon met de schepping van de wereld. Genesis eindigt letterlijk met dit is parate kennis van mensen. Ja, een doodskist in Egypte. Ik bedoel, zoiets vergeet je nooit meer. Hoe kan Genesis nou eindigen met een doodskist in Egypte? Exodus begint met dood en ellende. Eindigt met de voltooiing van de tabernakel. En dat de wolk neerdaalt. En God present is te midden van zijn volk. Dat is hemel op aarde. De bouw van de tabernakel, zeker die de tempel, hè, later, maar het werkt natuurlijk allemaal hetzelfde, die vervolmaakt eigenlijk het scheppingswerk van God. Beiden, zowel de schepping als de tabernakel, zijn het werk van God. Beide worden gemaakt naar zijn bouwplan. Zij dat het laatste plan dan via Mozes wordt uitgevoerd. Maar tot in de formulering toe wordt het opgeroepen om dat bij elkaar te horen. Je hoort de overeenkomsten. Luister maar. Genesis. Toen waren voltooid de hemel en de aarde en al hun heer. Exodus. Toen was voltooid al het werk voor de woning tot de tent van samenkomst. Genesis. En God had op de zevende dag zijn werk voltooid. Exodus. En Mozes had het werk voltooid. Genesis. En God zag alles wat hij gedaan had en zie, het was zeer goed. Exodus. En Mosje zag al het werk dat hij gedaan had en zie, ze hadden het gemaakt zoals de Eeuwige had geboden. Genesis. En God zegende de zevende dag. Exodus. En Mosje zegende hen. Dat is allemaal niet toevallig op die manier geformuleerd. In zekere zin is de schepping nu pas voltooid. Het er zij licht in Genesis 1 heeft in Bijbelse zin immers niet de betekenis van een oerknal. Maar het wijst op het woord van God. Er zij licht, dat is het woord. Dat is het eerste spreken van God. Het woord dat bedoeld is als een lamp voor de voet van de mensen op deze aarde. Het woord dat scheiding maakt tussen wat licht en donker is. Hier aan het slot van het boek Exodus rust het woord van de beginnen te midden van het volk Israël. En het zal lamp voor hun voet zijn en niet alleen voor het hunne. Het is het nog voor ons vandaag. De Eeuwige zelf woont in dit woord bij de mensen, gaat met hen mee. De tabernakel. Zo'n 1500 jaar later, nadat dit geschreven is, zal de evangelist Johannes dat precies hetzelfde formuleren als hij zijn evangelie inzet met in de beginnen was het woord. Het woord was licht, was leven, en in dat leven was het licht voor de mensen. En het heeft onder ons gewoond, zegt hij dan, Johannes 1, in die tabernakel, Yeshua, die het woord was, in wie het woord vlees werd. De schepping van hemel en aarde is altijd gericht geweest op de inwoning van God bij de mensen. Denk ook aan Genesis 2 vers 4. Dit is de wording van hemel en aarde toen ze werden geschapen. En direct daarop hoor je dan dat Adam geschapen wordt. Dus de wording, de schepping van hemel en aarde realiseert zich eigenlijk in de schepping van Adam. die daar dan staat tussen hemel en aarde en die de levensadem van God in zijn neus krijgt. Dus de wording van hemel en aarde is de wording van Adam, is de wording van alle eerstgeborenen, hè, is de wording van Israël, is de wording van Jezus. Dat is zo'n lijn die door de hele Bijbel heen loopt. Zodat Jezus en de profeten het ook andersom kunnen zeggen en durven te zeggen: houdt Israël op te bestaan, dan houdt Adam op te bestaan, de mensheid op te bestaan, en dan houden hemel en aarde op te bestaan. Zeg gezegd. Dus, het gaat wel ergens over, hier aan het slot van Exodus. En daarom is het des te bevreemdender, maar ook veelzeggend, wat we hier aan het begin van Sidra Pekudé lezen. He, vrijwel alle dingen zijn nu gereed. Zometeen krijgt Mozes van God de opdracht om nu de hele tabernakel op te bouwen en in te richten. Want alles is gereed. Op de eerste dag van de eerste maand moet hij dat doen. Je kunt daar op de synagogale klok zien wanneer dat is. En dan, in hoofdstuk 40, dan daalt de wolk ook neer op die tabernakel. En dan zal deze Mishkan als het ware altijd een klein soort Sinaï zijn. Zoals God neerdaalde in de wolk op de berg Sinaï, zo zal die steeds die in die Mishkan zijn, de tent van de samenkomst vervullen. Het is een kleine, afbreekbare en opbouwbare Sinaï, als het ware, die ze mee kunnen nemen de geschiedenis in. Immanuel, God met ons. Maar goed, Mozes zit hier nu dus eerst de boekhouding te doen. Ik heb zoveel gewicht aan goud ontvangen. Ik heb zoveel gewicht aan zilver en brons ontvangen. Waar is dat gebleven? Waar is dat nu aan uitgegeven? En de Midrash, he, Joodse uitleg, die maakt ook grapjes bij deze parasha. En vertelt dat hij zich op een gegeven moment zat af te vragen waar in vredesnaam die 1775 shekel waren gebleven. Die hij toch volgens vers 25 had ontvangen van het volk. Totdat God zelf in vers 28 zijn oog liet vallen op de krammen aan de palen. O deksels, daar ja, inderdaad. Precies die 1775 shekel uitgegeven aan krammen op de palen. Maar al maken ze dit soort grappen, ondertussen zijn de rabbijnen ook heel serieus en stellen dat als Mozes deze boekhouding niet had gedaan, dat hij het volk dan niet had kunnen zegenen en dat dan de wolk niet was gekomen. Dus zonder deze boekhouding geen zegen, geen nabijheid van God. En daarop wordt dan in de shul, in de Joodse leerschool, tot op de dag van vandaag gestudeerd. Wat dit te betekenen kan hebben, ook voor ons handelen vandaag. Geen zegen zonder een goede boekhouding. Ik volgde voor deze dienst via internet weer eens even een deel van een les van Rabbi Mendel Kaplan aan zijn studenten. Dat is wel leuk, hè? De wereld van tegenwoordig. Je kunt zo zo'n audioklas in en dan zit je ergens, weet ik waar, op de wereld. En je hoort hem dan zijn studenten uitdagen. Hij zegt, hij doet het in het Engels, ik zal het in het Nederlands doen. Hè. Hoezo zou Mozes zich moeten verantwoorden? Voor wie dan? Mozes is de enige van wie in de Bijbel gezegd wordt dat hij in heel Gods huis zijn taak trouw vervulde. Het is een oud-testamentisch getuigenis over Mozes. En je hoorde het net in de lezing in Hebreeën 3, hoorde je die uitspraak over Mozes 2 keer in die 6 versen. Er is dus niemand zo trouw als Mozes, zo zorgvuldig als hij. Wie zou hem dan nog moeten gaan controleren? Dat lijkt wel wantrouw als je dan Mozes gaat controleren. En bovendien hebben we het hier over de tabernakel, de unieke woning van God die de schepping compleet maakt. Wie roept God ter verantwoording voor zijn schepping En wie zou Mozes dan ter verantwoording moeten roepen voor de schepping die de miskan is? Alleen aan God zelf is hij verantwoording verschuldigd. En die verantwoording, die staat al. Zoals gezegd is, Mozes is de dienaar die in heel Gods huis als Gods trouwste dienaar geldt. Dus klaar hiermee. De eeuwige weet dat Mozes geen cent in zijn eigen zak heeft gestoken. Maar nee, zo hoorde ik Rabbi Kaplan dan tot zijn studenten roepen: not good enough. Een beroep op God zelf? Niet goed genoeg? Nee, niet goed genoeg. Zelfs al werk je aan zo'n allerheiligste zaak als de woning van God, ja, dan nog. Geen zegen zonder verantwoording af te leggen van inkomsten en uitgaven. En dat is dan les 1. We gaan de 3 lessen worden daaruit getrokken. Les 1. Als zelfs Mozes die verantwoording heeft afgelegd, dan is er dus geen enkel mens, waar ook ter wereld, of in welke tijd ook, en voor welk groot project ook, die zich mag onttrekken aan een dergelijke publieke verantwoording van zijn daden. Dat is statement nummer 1. Als Mozes verantwoording al aflegt, dan moet iedereen dat doen. Vervolgens, les 2. Als zelfs Mozes, die zo betrouwbaar is, die verantwoording niet op zijn eentje doet, moet niemand in de wereld dat ooit doen. He, Mozes had immers kunnen zeggen: wel, ik kan u meedelen, er is zoveel ontvangen, er is zoveel uitgegeven en het was daar en daaraan. Maar dat doet hij niet. Nee, hij betrekt de levieten bij deze verantwoording. Er staat zelfs: de PQD, de berekening, werd op last van Mozes door de levieten gemaakt. Er zijn dus veel ogen die over deze balans van inkomsten en uitgaven gaan. En zo wordt het ook volledig transparant. Ieder kan als het ware het spoor van elke shekel volgen en zien dat er niets aan de strijkstok is blijven hangen en dat elke shekel besteed is aan waar die voor bedoeld was. En dat is dan tegelijk de 3e les. Iedereen die in deze wereld omgaat met publieke fondsen, heeft net als Mozes in alle openheid en eerlijkheid verantwoording af te leggen van het beheer, en dat door tenminste 2 personen wier ogen daar overheen zijn gegaan, maar liefst meer personen. En waarom? Omdat je alleen op deze manier ook maar de schijn van oneerlijkheid vermijdt. Mozes kan dan heel betrouwbaar zijn, maar hij wil zelfs de schijn van oneerlijkheid vermijden. Want ook die moet vermeden worden, zo bezweren de rabbijnen in alle toonaarden en met talloze voorbeelden. In plaats van dat mensen gaan mopperen of kwaad gaan denken of kwaad gaan spreken over waar hun bijdrage nu weer aan de strijkstok is blijven hangen, creëer je door deze transparantie een enorm draagvlak bij de gevers. Zal ik toch op de andere plek gaan staan? Ja, denk het wel. Dus in plaats dat mensen dan gaan kwaad spreken of kwaad gaan denken van waar zijn mijn bijdragen nu weer gebleven, zijn ze niet aan de strijkstok blijven hangen. Je creëert op deze manier transparantie. En daarmee een enorm draagvlak bij de gevers die hebben bijgedragen. En die zullen veel meer bereid zijn ook hierdoor om een volgende keer weer mee te doen. Omdat elke cent is verantwoord en terecht komt. Wie dat zo hebben gedaan, in hun leven, ik ken er wel, die hebben dat ook zo ervaren. Ja? Dat als mensen merken dat je gaven goed terechtkomen, dat je ook de volgende keer weer een beroep op ze kunt doen en dan zijn ze er weer. Wie zo handelt, die mag ook zegen van God verwachten. Zegen voor dat project. En zegen wil zeggen inwoning van de geest. Een bijzondere manier om je subsidies te verantwoorden. Het is een tekst van circa 3500 jaar geleden, waarin deze lessen van transparantie en boekhouding al werden vastgelegd. En hij is nooit onder het stof geraakt, deze tekst. Hij staat ook anno domini 2014 in menige boekenkast. Hij staat zelfs in de Tweede Kamer in Den Haag, want daar staat de Bijbel. Maar mensen zijn al millennia zeer selectief, zullen we maar zeggen, wat betreft welke bijbelteksten ze wel en welke bijbelteksten ze nou eigenlijk niet willen gebruiken en horen. En ook christenen hebben daar een handje van. Laten we niet alleen wijzen, zeker niet wijzen alleen naar sommige politieke partijen of publieke voorzieningen of publieke projecten. Het is soms in christelijke bewegingen en kerken niet beter. Hè? Follow the money. Kijk waar het geld gebleven is en kijk dan eens of daar in de lijn van Mozes mee gehandeld is. Of daar op de wijze van Mozes, of op zijn manier is gedeclareerd. Want als Jezus onze tabernakel heet, zoals wij hier zitten, als wij Jezus onze tabernakel noemen, die de tent in de woestijn nog overtreft en die Mozes in getrouwheid nog overtreft, zo stelt de Hebreeënbrief dat, dan zou een transparante boekhoudkundige verantwoording onze tweede natuur moeten zijn. Ja. Dat is ook navolging van Jezus Christus. Wij vormen immers, volgens diezelfde verse uit Hebreeën, wij vormen het huis van Christus. Nou, dat mag dan blijken uit de manier waarop wij verantwoording afleggen. En dan vond ik nog deze verdieping van het hele verantwoordingsbegrip in deze Sidra PQD, die ik u in deze leerdienst niet wil onthouden. De vraag wordt gesteld: wat is de werkelijke waarde van ieder individueel mens? Wij lijken dan wel steeds meer nadruk te leggen op de individu en individualistisch te worden, maar tegelijk kruipt ook de vraag onder onze huid: wie ben ik nou helemaal op mijzelf? Wat is het belang van mijn bestaan in het licht van alles wat er dagelijks gebeurt, in die oceaan van informatie die elke dag over je heen gaat? Het is interessant wat deze Sidra dan zegt, leert. Zie Mozes daar even staan of zitten, omgeven door die talloze elementen voor de tabernakel die zometeen in elkaar wordt gezet. Zoals een winkelier omgeven is door zijn waren, bij het jaarlijkse balansen. Bezig met de boekhouding. Maar de focus van de boekhouding is niet de veelheid van al die elementen, maar dat is de som die al die verschillende elementen met elkaar vormen. En daarbij mag je er niet één missen. Niet waar? Aan de ene kant is de tabernakel afhankelijk van de individuele elementen. Als er maar één mist, dan is de tabernakel incompleet en ongeschikt voor de dienst aan God. En dan zal zijn wolk nooit op die tent rusten. Aan de andere kant overstijgt het geheel van de tabernakel, als alles is ingebracht, dat overstijgt verre de som van de individuele elementen. bijeengebracht, al die elementen, in één context, in één verband, heeft elk element een waarde die de individuele waarde verre overstijgt. Want door een deel van het geheel te zijn, faciliteert elk element de aanwezigheid van God in de wereld. En u voelt wel, dan wordt het een metafoor, dan wordt het ook beeldspraak. Dan is zo'n eenvoudig lijkende boekhouding opeens ook een levensbelang. Doordat ik zometeen, dankzij Mozes, als Israëliet, als ik een Israëliet was, mijn bijdrage aan het geheel kan traceren, kan ik ook zien waar ik dan samen met al die anderen heb bijgedragen aan deze grootse schepping. En het is een eer daaraan te hebben mogen meewerken, en die eer die straalt nu ook af op mijn individuele bijdrage. Kijk hoe ook mijn bijdrage die tabernakel compleet maakt. Kijk hoe ook mijn bijdrage nu functioneert in die eredienst daar. En zoals dat element dat ik bijdroeg functioneert, zo geldt het dus ook mijzelf. In my heart I will build a mishkan for the Lord. Dat is de Joodse traditie. Je bouwt een tabernakel in je hart voor God. Iedereen draagt een tabernakel in zichzelf mee en voeg die tabernakel van jezelf in de gemeente God, die voeg je bij het grote geheel tot één grote tabernakel in de dienst aan God. En daarmee overstijgt mijn individuele bestaan zichzelf. Bijeengebracht in deze context van de dienst aan God, ben ik van veel meer waarde dan wanneer ik op mijzelf blijf. Volgens de Joodse traditie zet die wetenschap ons allemaal voor tweeërlei opdracht. Want ik zeg wel ik, maar ik geld ook jullie. Aan de ene kant de opdracht om dan al je eigen talenten zo ver mogelijk te ontwikkelen. Aan de andere kant de opdracht om die talenten in te brengen in het grote geheel, om werkelijk tot die bestemming te komen die boven jezelf uitgaat en die jouw eigen bestaan overtreft. Nog eens vergeleken met de elementen van de tabernakel. Enerzijds moet elk element zo gaaf mogelijk worden gemaakt. Anderzijds stelt elk element pas echt iets voor als het in het grote geheel gebruikt wordt ten dienste van God. En zo stelt dus zo'n transparante verantwoording ons voor de vraag: heb ik mijzelf al echt zo ver ontwikkeld tot een instrument naar Gods bedoeling? Ben ik daar in elk geval altijd mee bezig? Haal ik het beste uit mezelf, dat wat Hij mij gegeven heeft? En vervolgens neem ik mijn plaats in het grote geheel van Gods gemeente, zodat mijn leven mee die gemeente compleet maakt en een eerbewijs vormt, één groot eerbewijs vormt aan de eeuwige. Daarvoor zul je eerst, net zoals Mozes, een inventarisatie moeten maken van wat jij zelf aan talent hebt ontvangen. Wat is jouw talent? Wat heb je? Wat heb je gekregen? En vervolgens een boekhouding over hoe je dat talent dan hebt gebruikt. Ook van Jezus kennen we zulke woorden waarin geteld wordt. Wat hebben mensen gedaan met dat ene talent? Wat deed die met die twee talenten? Wat deed die met die vijf talenten? En vormen wij zo een huis, een tabernakel van Christus in deze wereld. Een huis waarin God zelf is. Een huis waarop de wolk van Gods aanwezigheid rust, tot heil voor de wereld. Het ultieme doel van de talenten die wij stuk voor stuk hebben gekregen, is de creatie van zo'n plek. En in de wetenschap dat de wolk ook ieder moment weer verder kan trekken, daar hebben we het een van de vorige keer over gehad, de tabernakel wordt ook vaak zat weer opgeheven, dan worden ook wij geroepen van kracht tot kracht hierin steeds voort te gaan, totdat we verschijnen in Sion, zoals we net gezongen hebben in Psalm 84. En daarbij zit het dus duidelijk niet in de hoeveelheid van ons talent. En het zit ook niet in of het nou goud was, of dat we nou zilver zijn, of dat we brons zijn, of dat we hout zijn, of dat we hooi zijn. Paulus die trekt het nog veel breder. De woning die Mozes maakte, was vergeleken met de tempels van Salomo en van Herodes de allergoedkoopste woning. De allergoedkoopste. Het ziet er heel duur uit, maar vergeleken met die andere tempels die er later waren, stelt niks voor. Toch, nergens verkeerde de wolk zo vaak als in die tabernakel in de woestijn. In de tempel van Salomo is de wolk zelden gezien. In de tempel van Herodes nooit. Het geheim zit dus in de transparantie en in de eerlijke toewijding van onszelf aan Gods zaak. Dan overstijgen we onszelf. Dan brengen we onszelf goed in het geheel van de gemeente van Christus. En dan kan de Heilige Geest wonen in deze wereld. Amen. Dankjewel, Ad. Ik loop wel weer even heen en weer tussen de microfoon en tussen u. Er is altijd gelegenheid tot een paar oprispingen, vragen, dingen dat je van ja, zo'n vraag blijft hangen of dit roept u bij mij op. En we geven het aan elkaar mee. Wie? Of is de boekhouding zo saai? Kijk.
U zei, zo ik aan het einde in de misstand was de woord graag gezien. Ik heb al van samen op de maat gesproken geweest. Is daar vanuit de Joodse traditie?
Ja, er wordt even gerefereerd aan het feit dat de wolk zo vaak in de Mishkan in de woestijn was. Zelden in de tempel van Salomo en in de tweede tempel is de wolk nooit gezien. Dat er over geschreven wordt in de, door de rabbijnen is iedere keer van... Je ziet dus dat het vooral gaat om de toewijding. Dat is de manier waarop zij het uitleggen. En ze hebben niet zo'n hoge pet op van, nou zeker niet meer van de tempel van Herodes. Hoe verder mensen weg zijn van dat leven met God, en dat was natuurlijk daar in die woestijn ongelooflijk intensief, en je bent met die tabernakel onderweg, hè, 38 keer wordt die opgeheven in die 40 jaar. Ja, het zijn mensen onderweg die van kracht tot kracht steeds voortgaan. Hoe meer het zich settelt, hoe meer het steen wordt, hoe verder weg die toewijding. Dat is wat ik erover lees. Ja. Niemand? Oké. Okay. De diaconale voorbeden.
Komende zaterdag is het Wereldvrouwendag. De diaconie vraagt voorbeden te doen voor vrouwen die onderdrukt, bedreigd en mishandeld worden. Laten we God bidden dat het goddelijk evenwicht, waar ook de wereld, hersteld mag worden en mensen in goede harmonie kunnen samenleven.
Laten we danken en ook bidden. Vader in de hemel, we danken u voor uw woord van den beginne. Dat woord dat scheiding maakt tussen licht en donker. Dat woord waarin het leven is. En dat leven het licht voor de mensen. Door dit woord wordt het verschil gemaakt in deze wereld. Zeker als wij met dat woord leven. Levend met dit woord komt uw schepping tot zijn doel. En we begrijpen nu ook uit dit gedeelte dat we overdachten, dat we dan zelf ook tot onze bestemming komen. En een bestemming die nog ver uitgaat boven wat we in onszelf en alleen kunnen zijn. We bidden u, eeuwige koning der wereld, herstel uw schepping, ook in onze dagen. Rust niet voordat u woont, te midden van de mensen, naar uw belofte, door de profeten gedaan, door Johannes gezien. Een wereld vol vrede en gerechtigheid, voor ons zo ongrijpbaar en zo langzaam bijna ondenkbaar, maar toch, u laat toch niet los het werk van uw handen. We bidden u voor vrouwen, waar ook ter wereld, ver weg of dichtbij, die worden verdrukt. Wij bidden u voor die plekken waar het vrouwelijke wordt verdrukt. en zo de balans in uw schepping wordt verstoord. En wij bidden u, roep een halt toe, en mogen er mensen zijn die een halt toeroepen aan allen die zich wreed gedragen ten opzichte van vrouwen, ten opzichte van meisjes, die vernederen, die misbruiken, die verkrachten. O God, wel een wereld en wat ver weg bij hoe u het hebt bedoeld. Wilt u geven dat er mensen zullen zijn die hen stoppen, die uit uw naam hen te schande zetten, die hen tot omkeer bewegen. Spreid uw dragende vleugels over ons uit. Zo bidden en zingen wij u samen. En help ons, Heere God, onze verantwoordelijkheid te nemen voor een zuivere boekhouding. Een zuivere boekhouding als we verantwoordelijk zijn voor publieke fondsen of projecten. Verantwoordelijk daarvoor zijn in de kerk. En geef ons een zuivere boekhouding ook van ons eigen talent. Fantastisch dat wij tot een grotere bestemming worden geroepen en daarin ook kunnen slagen als wij onszelf geven in dat geheel dat u bouwt op deze aardbodem. En geef dat we onderweg dan ook oog hebben voor elkaar. Dat we ook, als we zelf die verantwoordelijkheid hebben, die kleine zien. Die geringe zien. Met die kleine taak. Maar laat die kleine ook merken dat hij gezien wordt. Opdat ook hij of zij gaat stralen vanwege zijn of haar bijdrage in de navolging van uw Zoon. Zo bidden wij u samen. Als wij tekort schoten, mogen we dan met deze woorden uw vergeving zoeken. Vergeef ons, onze Vader, want wij schoten tekort. Scheld ons kwijt, onze Koning, want wij misdreven. Want kwijtscheldend en vergevend zijt gij, gezegend, gij, Heer, genadige, die zoveel vergeeft. Zo bidden wij samen. Hoor ons als we in de stilte bij u neerleggen wat in ons leeft. In naam van uw Zoon, de grote Mozes, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons.
van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven in de dienst der offeranden. En we zingen tot slot lied nummer 834, staande 834. Ga nu heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede.